Hebben we nog steeds het beste energiecontract? Of kunnen we onze tarieven beter een jaartje vastzetten? En hoeveel besparen we daar dan mee?
Genoeg van het stemmetje in je hoofd? Even Independeren. Daar word je altijd wijzer van. Vergelijk nu en bespaar. Welkom bij Independer.
Dit is Elke Dag, een podcast van de Volkskrant. Mijn naam is Pieter Klok, hoofdredacteur van deze krant. Criminele bendes in Haiti hebben de hoofdstad Port-au-Prince grotendeels in handen. Burgers kunnen geen kant op, lijden honger en lopen gevaar. Hoe kon het zo misgaan in Haiti? En is er een uitweg uit deze ellende? Dat bespreek ik met correspondent Latijns-Amerika Joost de Vries. Joost, Haiti wordt natuurlijk al jaren geteisterd door bendes. Het is echt heel uitzichtloos. Maar de afgelopen tijd is dat geweld ook nog eens sterk toegenomen. Wat was daar de concrete aanleiding voor?
Ja, de bendes hebben eigenlijk vanaf 29 februari een nieuwe geweldsgolf losgelaten op het land. Eigenlijk om het aftreden te eisen van interim premier Ariel Henry. Die is nu 2,5 jaar aan de macht. Die kwam aan de macht nadat in juli 2021 president Jovenel Moïse werd vermoord, doodgeschoten in zijn eigen huis, in zijn slaapkamer, met zijn vrouw naast hem in bed. Die overleefde. Dat moordcomplot is nog steeds niet opgelost. Ja, daarna kwam deze meneer Henry, die wierp zich op als leider, als premier, niet als president, als interim premier. Leider van een enorm verzwakte regering, die al verzwakt was eigenlijk onder Moïse. Hij heeft ook steun gekregen van de Verenigde Staten, dat is altijd belangrijk. Internationale spelers als het gaat om Haiti. Maar hij heeft eigenlijk 2,5 jaar lang vrijwel niks gedaan. En eigenlijk ruimte gegeven of ruimte gelaten aan machtige bendes in Port-au-Prince, in de hoofdstad, om bijna die hele hoofdstad te bezetten. En dat is de situatie waar we nu in zitten, 2,5 jaar later. Hij, Ariel Henry, was naar het buitenland, naar Kenia. Dat is een Oost-Afrikaans land dat zich dit najaar opwierp als leider van een interventiemissie om orde op zaken te stellen in Haiti. Maar goed, de Keniaanse rechter die wees dat af. Het zou ongrondwettelijk zijn om politieagenten buiten Kenia in te zetten. Toen besloot Henry naar Kenia te gaan om alsnog dat akkoord te sluiten. En dat moment hebben de bendes aangegrepen om met extra geweld druk te zetten, politieke invloed uit te oefenen en het aftreden van deze Henry te eisen. En dat is er gelukt. Henry die zit in het buitenland, kan niet terug naar Haiti, omdat bijvoorbeeld het vliegveld ook werd aangevallen door bendes. Dus er is nu geen vluchtverkeer. 2 weken geleden, vanuit Puerto Rico, kondigde hij aan dat hij inderdaad zal aftreden zodra er een presidentiële overgangsraad wordt geïnstalleerd. En dat is ook weer een voorstel van wat de internationale gemeenschap wordt genoemd. Dus grote spelers in de regio zoals Canada, Verenigde Staten, Mexico, Brazilië en CARICOM. Dat is een overlegorgaan van Caribische landen. En de Verenigde Naties. Nou ja, heel snel in een samenvattend de situatie zoals die nu is.
Dat is toch best helder, ook al moeten de luisteraar goed opletten. Maar Joost, als ik hier van wat grotere afstand naar kijk, heb je toch het gevoel dat dit misschien wel het eerste of enige land is wat echt ten prooi valt aan volledige anarchie. Waar eigenlijk de overheid niets meer te zeggen heeft en de bendes, waar eigenlijk gewoon de wetten van de jungle lijken te gelden, gewoon het recht van de sterkste. Klopt dat beeld? Wat zijn dat voor bendes? Hoe verdienen ze hun geld? Hoe opereren ze?
Ja, dat zijn straatbendes, georganiseerde misdaad. Het zijn organisaties die elkaar op straatniveau bestrijden. Eigenlijk vooral in de hoofdstad, hè? Als je het hebt over de metropoolregio Port-au-Prince, dan gaat het om zo'n 3 miljoen inwoners. Buiten Port-au-Prince is het een stuk rustiger in Haiti. Maar deze bendes, die kwamen eigenlijk op na de, en dat weten de luisteraars wellicht ook nog, de enorme verwoestende aardbeving van 2010, waarbij een groot deel van de hoofdstad tot puin verwerd en zo'n 220.000 mensen om het leven kwamen. toen is er ook van buiten ontzettend veel geld in die stad gepompt, in dat land. Maar allemaal, ja, niks ging naar de overheid, want internationale spelers vertrouwden de overheid niet. En alles ging naar projectjes en vooral heel veel naar allerlei internationale NGO's. Dat geld dat loste niet zoveel op. En in de chaos, ja, toen zeg maar die buitenlandse hulpverleners weer vertrokken, bleef Haiti nog steeds in een chaos achter. En ontstond de ruimte voor deze straatbendes. En die, nou ja, die hebben ook vervolgens nauwe banden aangelegd met de macht, met politici, met presidenten. Het geldt ook voor deze laatste president die vermoord is, Jovenel Moïse. Het vermoeden is dat hij vrij nauwe banden had met meneer Jimmy Cherissier, oftewel Barbecue, de belangrijkste, meest bekende bendeleider op dit moment. En deze Moïse, de president, die regeerde ook al in de laatste jaren per decreet. En gaf dus vrij veel ruimte aan de bendes ook. En het vermoeden was dat hij ook die bendes werd van, ja, de smerige klusjes liet doen.
Hij is uiteindelijk waarschijnlijk ook door een van de bendes vermoord. Of weten we dat nog steeds niet?
Dat weten we nog niet. Dat is een soort detective. Een thriller die in Hollywood gemaakt zou kunnen zijn. Of geschreven zou kunnen zijn. Maar hij is vermoord door Colombiaanse huurlingen. En die zouden weer in opdracht hebben gewerkt van Amerikaanse Haitianen die een soort, ja, die probeerden, aanvankelijk zou het idee zijn om hem te dwingen tot aftreden, en op het laatste moment was toch besloten om hem te vermoorden. Maar dat is een ontzettend ingewikkeld complot waarvan we nog steeds niet precies weten hoe het zit.
Maar er is niet gezegd dat omdat hij warme banden had met de ene bendeleider Barbecue, dat een andere bende hem heeft willen vermoorden. Dus
nee.
Dat is eerder een andere theorie. Oké, goed. Hoe is het voor de gemiddelde Haitiaan om in dit land te leven? Het lijkt als een uitzichtloze nachtmerrie.
Ja, dat is wel een correcte samenvatting. Kijk, deze bendes die heersen op straatniveau. Die hebben territoria in de hoofdstad. Die beheersen de uitgangswegen, toegangswegen tot de hoofdstad. Ik zei al dat ze de luchthaven hadden aangevallen, de haven. Tal van politiebureaus hebben ze in de fik gestoken. Meneer Barbecue geeft leiding aan een machtige coalitie van bendes. Maar heeft nog niet de absolute macht. Dus er zijn ook nog steeds bendes die elkaar bestrijden om territoria. En tegelijkertijd zijn ze in een continue oorlog verwikkeld met de resten van de Haitiaanse politie en het leger. Die toch wel vrij heroïsche, vooral de politieagenten, die een vrij heroïsche rol spelen in deze anarchie. En ook op plekken heel lokaal allianties sluiten met burgermilities. Burgers die het heft in eigen handen nemen en soms ook bendeleders met machettes te lijf gaan. En die lichamen vervolgens in brand steken. Het is inderdaad een nachtmerrie waarbij dagelijks schietpartijen plaatsvinden, overal in de stad. Mensen in die kogelregens omkomen, vaak blijven liggen, omdat er dus geen instanties zijn die die lichamen kunnen ophalen, omdat dat te gevaarlijk is. Op een gegeven moment omwonenden lichamen dan maar zelf in de brand steken. En wat ook een ontzettend groot probleem is, omdat die haven dus ook door bendes wordt bestookt, komen nauwelijks meer spullen binnen, toegangswegen van de stad zijn afgesloten, dus wat van het platteland normaal gesproken naar de stad komt, het eten, komt nu ook bijna niet meer binnen. Dus de supermarktschappen zijn zo goed als leeg. Op de markten wordt niet veel meer verkocht. Ze dreigt ook acute honger voor miljoenen mensen. En zo'n 300.000 mensen zijn binnen de stad ontheemd. Gevlucht naar kampen, geïmproviseerde plekken waar ze dan samenwonen onder erbarmelijke omstandigheden. Dus dat is een beetje de inderdaad uitzichtloze situatie voor de gemiddelde Haitiaan in Port-au-Prince.
Ja, en is er nog sprake van enige gezondheidszorg? Buitenlandse NGO's misschien?
Nou ja, ook daar. Ik geloof dat een stuk of 10 ziekenhuizen zijn gesloten. Dat enkele nog wel mensen ontvangen. Maar ja, ook daar geldt dat medicijnen opraken en dat het gewoon heel gevaarlijk is voor mensen om op die plekken te komen. Die laatste plekken waar nog zorg wordt verleend. En buitenlandse hulpverleningsorganisaties die zitten eigenlijk met hetzelfde probleem, dat ze in een ontzettend gevaarlijke context moeten werken. Dus eigenlijk veelal hun personeel binnenhouden. En ook wel met goede reden, want witte mensen op straat zijn toch een makkelijk doelwit voor ontvoering. Wat je eerder vroeg, hoe verdienen die bendes hun geld? Ontvoering, maar ook afpersing en drugshandel. Dus nee, het is niet zo dat er nu nog heel veel buitenlandse organisaties zijn die daar veel kunnen uithalen.
Lopen er nog wel journalisten rond eigenlijk die dit allemaal kunnen registreren?
Haitiaanse journalisten, ja, er zijn dappere jongens en meisjes die daar nog verslag van doen, die foto's en video's maken. En ik zag afgelopen week ook een Amerikaanse journalist van CNN die nog een reportage maakt op straat. En ik vermoed dat hij dan toch wellicht geholpen wordt door de Amerikaanse overheid om daar zijn veiligheid te garanderen en wellicht ook het land in en uit te komen. Dat weet ik niet precies, maar ja, ik ben daar niet, omdat op dit moment eigenlijk onmogelijk is om Haiti in te komen. Los van dat het ontzettend gevaarlijk is. Er is dus geen luchtverkeer. En de grens met de Dominicaanse Republiek zit ook potdicht, omdat het buurland niet wil dat de Haitianen naar de Dominicaanse Republiek gaan. Dus je komt op dit moment eigenlijk niet in. Maar er zijn wel lokale journalisten die nog steeds heel goed werk doen.
De nieuwe machthebbers, zou je kunnen zeggen, de bendeleiders, daar steken de twee duidelijk bovenuit. Het zijn allebei ex-politieagenten, Jimmy Barbecue, Gérissier en Guy Philippe. Wat zijn het voor mannen en wat voor toekomstbeeld zien zij voor Haiti?
Ja, moet ik even nuanceren. Guy Philippe is geen bendelid, is wel een veroordeeld crimineel. Hij is net terug in Haiti sinds november nadat hij een gevangenisstraf van 7 jaar heeft uitgezeten in de Verenigde Staten. En hij werpt zich op als politicus, als een man met ambities om president te worden. Maar om even te beginnen bij deze meneer Barbecue, die toch het meest het nieuws is en het wellicht ook het meest tot de verbeelding spreekt. Hij is inderdaad een ex-politieagent en hij wordt Barbecue genoemd naar eigen zeggen omdat zijn moeder vroeger een gegrild vlees verkocht op straat en hij haar daarbij hielp en ze hem daardoor Barbecue zouden noemen. Maar de urban legend is dat hij mensen verbrandt. Het zal hem waarschijnlijk niet slecht uitkomen dat soort verhalen over hem bestaan. Het is een heel, toch wel een in zekere zin een charismatisch figuur. Hij verenigt de 9 bendes aanvankelijk, de G9, de 9 gangs. En inmiddels is die coalitie nog groter. Vive Ensemble heet hij nu, de Samenleven. En hij werpt zich op als een soort een revolutionair. Een man die het beste voor heeft met Haiti. En die eigenlijk de orde wil herstellen en gezondheidszorg, het onderwijs, et cetera. Maar tegelijkertijd, dat doet hij wel met extreem geweld. En hij is nog steeds niet de machtigste in Haiti. Dus op bepaalde momenten dreigt hij dan ook met een burgeroorlog. Wanneer Henri niet zou aftreden. Een burgeroorlog die zou leiden tot genocide. En dat is dan wel een spektakel. Dan geeft hij een persconferentie. Daar komen dan Haitiaanse journalisten op af. En dat doet hij dan in een kogelvrij vest. En met een machinegeweer in de hand. En dan slaat hij hele stevige teksten uit over de macht die hij heeft. En het geweld dat hij kan loslaten op dit land. En tegelijkertijd presenteert hij zich dus als een soort redder. Er zijn ook wel veel Haitianen die dat geloven. Hè? Die toch hopen op een sterke man. En dat geldt dus eigenlijk ook voor deze Guy Philippe. Een oud rebellenleider die in 2004 een coup leidde tegen de toenmalige president Jean-Bertrand Aristide. Een geslaagde coup. Toen deed hij al een poging om mee te doen met verkiezingen. Dat verloor hij. Tegelijkertijd klom hij op in de internationale cocaïnehandel. En sinds 2017 zat hij vast in de VS. Vorig jaar in najaar vrijgekomen, teruggegaan, op het vliegtuig gezet naar Haiti door de Amerikanen. En zodra hij terug was in eigen land, meteen begonnen met zijn politieke campagne. En een beetje zoals Barbecue, ook een man die zegt, geef mij maar de macht en ik los het op. Binnen 3 maanden is het bendeprobleem voorbij, zwijgen de geweren en keert de orde terug.
Dan fantaseren ze beide eigenlijk over een soort militair regime. Het zijn geen liefhebbers van verkiezingen, zo te horen.
Nou ja, Guy Philippe, die is dus wel met een soort politieke campagne bezig. Die zou denk ik wel mee willen doen aan verkiezingen. Barbecue, daarbij is het toch aannemelijker dat hij eerder een soort van de maffiabaas blijft die vanuit de onderwereld politiek invloed uitoefent. Maar ja, het zijn allebei. Nou, de ene is een volbloed crimineel en de ander is een man die in elk geval een soort van beweert de brug te kunnen slaan tussen de maatschappij en de de facto machthebbers, oftewel de bendes. Dat schetst meteen ook een beetje het dilemma van dit moment, want ja, deze twee willen wel en zijn ook vrij machtig, in elk geval Barbecue, een man met de wapens. Maar vanuit de internationale gemeenschap wordt er dus een zoveelste poging ondernomen om een overgangsraad te installeren van mensen met schoon blazoen. Ja, de bendes, de echte mensen die nu de dienst uitmaken op straat, die worden daarin niet meegenomen. Dus ja, de grote vraag is wat die overgangsraad gaat kunnen betekenen.
Joost, ik wil toch uitzoomen, het hele Latijns-Amerika overzien. Er zijn natuurlijk veel landen die het moeilijk hebben, die in het verleden jaren in de greep zijn geweest van geweld. Nou ja, maar ook landen die er weer bovenop kwamen en die er toch in slagen om dat geweld op een gegeven moment de kop in te drukken. Maar goed, geweld speelt in veel landen daar een grote rol. Maar Haiti is toch eigenlijk het slechtst aan toe en eigenlijk al altijd geweest. Waarom is juist dit land zo, wordt getroffen door eindeloze reeks plagen?
Ja, van buiten is het aantrekkelijk om haast te denken dat de duivel ermee speelt. Er gaan ook allerlei theorieën de ronde over. Dat de Haitianen, toen Haiti nog een Franse kolonie was, Saint-Domingue, dat slaafgemaakten een pact zouden hebben gesloten met de duivel, geef ons vrijheid in ruil voor onze ziel. Ja, dat is een aantrekkelijk
religieuze.
Ja, een aantrekkelijk verhaal om een simpel verhaal om te plakken op dat ingewikkelde Haiti. Wat natuurlijk uiteindelijk de plank volledig mislaat. En ja, er zijn heel veel duivels geweest in de Haitiaanse geschiedenis. Maar dat zijn vooral buitenlandse machten die dit land weinig kans hebben gegeven om op eigen benen te staan. De Haitianen hebben namelijk tussen 1791 en 1804 een strijd gestreden tegen de koloniale overheerser, dus de Fransen, en hebben dat ook gewonnen. Ze waren ook met veel meer Saint-Domingue, dus de kolonie was ontzettend lucratief voor de Fransen en die hadden daar zo'n 700.000 slaafgemaakte Afrikanen rondom 1790 tegenover 25.000 Fransen. Dus de Haitianen konden die strijd winnen, verklaarden zich in 1804 een onafhankelijk land. En het eerste land in de geschiedenis, het eerste onafhankelijke land in de Amerika's, in Latijns-Amerika, maar ook het eerste land waar slaafgemaakten zich vrij vochten. Maar de Fransen die lieten dat niet zomaar gebeuren. Ze gaven zich wel gewonnen, maar zadelden deze nieuwe natie ook meteen op met een enorme schuld van 150 miljoen Franse frank. Herstelbetalingen eigenlijk, omdat zij dus hun lucratieve kolonie kwijt waren met die slavenarbeid. Die schuld heeft Haiti pas in 1947 volledig kunnen aflossen. Dus ja, anderhalve eeuw na de onafhankelijkheid. Dat was iets wat die kleine jonge natie meteen verlamde eigenlijk. Hè. Ze konden niet geld steken in hun eigen onderwijs, in hun democratie, in hun gezondheidszorg, et cetera. Dat ging allemaal naar de Fransen. Nou ja, in 1915 kwamen de Amerikanen, die vonden het nodig om Haiti te bezetten. Die zijn bijna 20 jaar gebleven. In de jaren 50 kwam een dictator aan de macht, François Duvalier, beter bekend als Papa Doc. Die werd ook meteen gesteund door de Amerikanen. Amerikanen hebben een zeer dubieuze rol al twee eeuwen lang in de Haitiaanse geschiedenis. Deze meneer Papa Doc, die verklaart zichzelf tot president voor het leven. Dat kwam ook uit, want hij bleef aan de macht tot hij doodging in 1971. En toen kwam zijn zoon aan de macht, Baby Doc, Jean-Claude Duvalier. Die is niet zijn leven lang president gebleven. Die is in 1986 vertrokken met een enorme hoeveelheid geld. Dus die liet het land ook berooid achter. In 1990 was er hoop. Kwam er de eerste gekozen president van Haiti aan de macht, Jean-Bertrand Aristide. Een priester die sociale hervormingen beloofde. Ja, eigenlijk een linkse politicus die mooie dingen beloofde voor Haiti. Een jaar later werd hij alweer afgezet. 10 jaar later, 2000, kwam hij nog een keer aan de macht. En in 2004, en daar is die Guy Philippe, de rebellenleider, die leidde toen de tweede coup tegen deze meneer Aristide. Ook daarin speelden de Amerikanen weer een rol.
Maar het is dus, Joost, als ik even kort samenvat, je zegt de duivels zijn vooral buitenlandse mogendheden die zich op alle mogelijke manieren met Haiti bemoeien, die foute dictators hebben gesteund, die eigenlijk nooit dit land de kans hebben gegeven om op eigen benen te staan en een serieuze economie en een serieus politiek systeem te bouwen. Want ja, het pijnlijke is toch dat de Dominicaanse Republiek, eigenlijk de helft is van het eiland waarop Haiti, de andere helft van het eiland waarop Haiti ligt, daar gaat het wel heel goed. Is dat dan ook de belangrijkste reden dat zij daar veel minder last van hebben gehad? Dat iedereen zich ermee bemoeide?
Ja, nee, absoluut. Ja. Dus die verlammende schuld, hè, sinds het begin van de Republiek Haiti. Continue buitenlandse inmenging. Amerikanen die eigenlijk de verkeerde politici in het zadel hielpen uit eigen belang. En ook niet te vergeten, hè, natuurgeweld. In 2010 een verwoestende aardbeving. In 2016 kwam daar een tropische storm Matthew nog eens overheen. Dus een lange reeks ellende.
Dat heeft een soort machtsvacuüm ook gecreëerd, ja.
Ja.
Dus alle hoop is nu gevestigd op een overgangsraad. Hoe kansrijk acht jij dat zelf? Of is dat de andere variant waarbij Barbecue of Guy Philippe al dan niet met harde hand de macht grijpt waarschijnlijker?
Ja, hoe kansrijk dat is eigenlijk onmogelijk te zeggen. Die raad heeft eigenlijk alles tegen. Maar ja, wat moet je anders? Het ingewikkelde wat ik eerder ook al zei is dat er dus wordt geprobeerd om eigenlijk los van de bendes een regering te installeren. Opnieuw een ongekozen regering. De laatste keer dat de Haitianen naar de stembus gingen was in 2016. Als ik ergens iets van hoop uit kan putten, is het dat in elk geval een poging wordt gedaan om een soort van coalitie te smeden tussen de resten van de Haitiaanse democratie eigenlijk. De partijen die nog steeds wel bestaan. Ja, een club van mensen uit verschillende sectoren van de samenleving. Dus dat is iets positiefs.
Nou, Joost, dank voor al je uitleg. Volgens mij is de luisteraar helemaal bij. Blijf het voor ons volgen. We zijn heel benieuwd hoe het afloopt. Dank je wel.
Graag gedaan.
En u luisteraar, dank voor het luisteren. De Volkskrant Elke Dag wordt gemaakt door Lotte Grimbergen, Rinky Bartels, Julia van Alem, Corinne van Duin, Jasper Veenstra en Nathalie Denis. En wilt u de Volkskrant steunen? Neem dan een abonnement. Dat kan nu voordelig via volkskrant.nl/podcastactie. Want deze podcast is gratis, maar onze journalistiek is dat niet. Morgen zijn we er weer. Tot dan.
Het beste energiecontract? Of kunnen we onze tarieven beter een jaartje vastzetten? En hoeveel besparen we daar dan mee?
Genoeg van het stemmetje in je hoofd? Even Independeren. Daar word je altijd wijzer van. Vergelijk nu en bespaar. Welkom bij Independer.